weet wat ik wil. Ik hou niet meer van je. Mijn wereld stort in.
Wat super makkelijk gebeurt is dat je in die fase van jonge kinderen bijna automatisch je partner vergeet.
Luister naar Gebroken Gelofte. Een podcast van het Nederlands Dagblad over scheiden in christelijk Nederland.
Je kunt als christen ook gewoon struggelen met hoe verhoud ik mij als gescheiden man of gescheiden vrouw tot de kerk.
Wij zijn niet geroepen tot het oordeel, juist niet.
In deze podcastserie gaat journalist Daniel Gillissen vanuit zijn eigen ervaring in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen, zodat jij begrijpt wat scheiden betekent en om scheiden onder christenen beter bespreekbaar te maken. Luister naar Gebroken Gelofte in je favoriete podcast-app.
Dit is Dick en Daniel Geloven in de Zomer.
Geloven in de zomer doen we met protestantse heiligen, Dick. We gaan weer praten over de heiligen die wij als Nederlands Dagblad hebben geselecteerd. Waar we zeggen, hey, we hebben een heilige kalender gemaakt als een soort voorschot daarop. En we besteden in de krant ook aandacht aan protestantse heiligen. En in deze podcast willen we er 6 belichten. Deze keer pakken we John Wesley erbij. Waar moeten we dan precies aan denken, Dick, met John Wesley? Dit is een opwekkingsprediker uit welke eeuw?
Uit de 18e eeuw.
Kijk. Dat is een leven geleden.
November, december 1735 zal het ongeveer zijn geweest.
In elk geval
1735. Ja, het was koud. We zitten op een Engels koopvaardijschip, de Simmons. Dat is onderweg naar de Engelse koloniën in Amerika. En op dat schip reist een jonge dominee mee. En die gaat daar dan predikant worden in het stadje Savannah, in de kolonie Georgia. Tegenwoordig een Amerikaanse staat, op dat moment een Engelse kolonie. En dat schip dat komt op de Atlantische Oceaan in een gruwelijke storm terecht. En dat moet hebben geleken, als we deze jonge predikant, John Wesley, moeten geloven, op de storm waarin Jona met het schip terecht kwam toen hij voor God wilde wegvluchten.
Ah ja, precies. Het Bijbelverhaal waarin inderdaad staat dat Jona die storm, omdat hij wegvluchtte, in de storm terecht kwam, dat schip. En hij werd overboord gemikt, Jona.
Komt dan in een walvis terecht of in een grote vis.
Gaat het verhaal?
Nou, dat geldt voor John Wesley niet, maar die is wel ontzettend bang. En die trilt echt als een riet en hij vreest dat zijn laatste uur heeft geslagen. En dan ziet hij in het ruim van het schip, ziet hij tot zijn verbazing een groep passagiers. En die zijn helemaal niet bang. En dat zijn Duitsers, Moravische broeders. En die zijn op dat moment naar Amerika onderweg om daar zending te gaan bedrijven onder de Indianen. En die zingen, die bidden en midden in die storm beleggen ze zelfs een kerkdienst op het schip. Maar ze zijn totaal niet bang. En die dominee John Wesley die schreeuwt tegen die Duitsers van waarom doen jullie het niet in je broek zoals ik? Want het is toch, we gaan met z'n allen eraan.
Ja.
En dan vraagt er eentje, maar gelooft u dan niet in Christus? En die Wesley die is zo perplex. Die zich ineens af van, maar hoe komt het nou dat mijn geloof nou zo ontzettend klein is? Ik ben dominee bovendien.
Ja.
Ik ga naar een nieuwe gemeente toe. En dat geloof van hen, dat is zo ontzettend groot. En hij schrijft ook achteraf in zijn dagboek, dit is de meest glorierijke dag in mijn leven die ik tot nu toe heb meegemaakt. Nou, uiteindelijk gaat die storm weer liggen en hij komt dan in
het is een soort bekeringsmoment voor hem eigenlijk. Of
ja,
zo,
nee, nog niet. Maar het is wel het gevoel van, hey, ik mis iets. Het is vooral het begin van een
bekeringsweg.
Wesley is dan vooral bekend geworden, daar gaan we het zo meteen vast over hebben, als de grondlegger van een heel nieuw protestants kerkgenootschap. Vooral in Engeland en Amerika is dat heel groot geworden, de methodisten. En ik denk dat we ook kunnen zeggen van de evangelische beweging als geheel.
Mm.
Maar op dat moment, zeg maar, op dat schip is dat nog totaal onduidelijk. Dus het is een
want hij deed in zijn broek. Dus dan kon je niet denken dat hij de grondlegger wordt van grote kerkelijke stromingen.
Nee, helemaal niet zelfs. Hij gaat naar Amerika toe, dan wordt hij dominee. Is allemaal geen succes. Hij wordt enorm verliefd op een vrouw die hem uiteindelijk niet ziet staan. Die voor een andere man kiest. En dan keert hij eigenlijk al heel erg snel totaal teleurgesteld en verbitterd. En spiritueel en geloofsmatig helemaal leeg keert hij dan weer terug.
Dat werd geen succes dus in de overzeese gebied.
Nee. En die Wesley die begint dan dat geloof, zeg maar, dat hij bij die Duitse zendelingen heeft gezien. Die begint dat overal te zoeken. En die komt dan terecht bij wat ze dan in die tijd noemen religious societies. Bij een religious society. Dat is een verschijnsel dat is overgewaaid uit Duitsland op dat moment in de 18e eeuw en uit Nederland. In Nederland zijn we dat als conventikels gaan kennen.
Woord.
Jij zegt ook ja.
Ik heb het woord wel eens gehoord, maar het komt zo'n raar, komt een beetje raar over. Je zou het nu helemaal gebruik je dat helemaal niet meer. Nee.
Het woord gezelschappen wordt ook wel gebruikt.
Zat het altijd al een beetje te meer in wat wij tegenwoordig de reformatorische hoek noemen, wat toen natuurlijk niet op die vorm bestond, maar nee. Doet het nog een beetje aan denken of daar af en toe dat nog voorkwam in de een beetje recente geschiedenis?
Ja, geloof, het komt voort uit dan wat in Nederland de nadere reformatie is gaan, is gaan heten, in Duitsland het pietisme. Het zijn een soort verschijnselen, zeg maar, vergaderingetjes, huiskamerbijeenkomsten langs de randen van het kerkelijk leven. Dus dan moet je denken, daar werd dan over godsdienstige ervaringen gesproken die mensen met elkaar hadden. Daar werd een bijbelstudie gedaan.
Het was niet dat een dominee dat leidde of zo. Gewone mensen die bij elkaar kwamen, maar wel overtuigd waren dat ze een bijzondere geloofservaring hadden gehad. Een bekering hadden doorgemaakt en daarover met elkaar vertelden.
Ja.
In alle ernst, meestal.
Precies, ja. En ook wel met een behoorlijke kritische houding vaak tegenover de gevestigde kerken, waarin het niet zo diep ging en zo existentieel beleefd werd.
Oh ja.
En op die manier werd uitgelegd.
Ja.
En die Wesley, die krijgt daarop, hij heeft dat zo precies in zijn dagboek opgeschreven, 24 mei 1738 om 9:15.
Kijk, zelfs een tijdstip erbij.
Dan weet hij later nog precies, krijgt hij daar bij zo'n religious society, krijgt hij een bekeringservaring. Het is een heel diep, warm gevoel van binnen en een vast geloof dat de redding door Christus ook voor hem persoonlijk is. Want daar gaat het om, dat het dus niet alleen algemeen geldt, hè, dat Christus mensen redt, dat je door het geloof gered kunt worden, bij God kunt worden, maar dat het voor jou is, dat het wordt toegepast voor jou. En in die hele wereld, hè, van die religious societies, komt hij dan samen met zijn broer Charles Wesley, die heeft ook allerlei kerkliederen geschreven, komt hij onder invloed van George Whitefield. Die schrijft Whitefield, maar je moet Whitefield zeggen, heb ik begrepen. En die vraagt hem, die werkt dan op dat moment in de mijnstad Bristol. En dat is een enorme smerige bende. Keihard werken, grote armoede. Enorme sterfte, hè? Want het is natuurlijk ontzettend onveilig werk in die mijnen. En wat Whitefield daar doet, is arbeiders zo ver proberen te krijgen om van de drank af te blijven, om hun leven aan God te wijden en niet aan allerlei tijdelijke pleziertjes, zeg maar, om een beter, heiliger leven te leiden. En Wesley die gaat dan met hem samenwerken en ze gaan preken samen. En met name de preken van Wesley, die leiden tot een enorme toeloop van arbeiders en mensen, zo snel dat ze afzonderlijke kerkdiensten moeten gaan beleggen. Enorme openlucht samenkomsten.
Wat trok er dan zo aan? Is dat de persoon of had hij echt een boodschap die toch wel heel anders was dan wat je in de kerk kon horen?
Ja, allebei. Het was zonder meer een heel erg retorisch begaafd mens. Heel erg
charismatisch mens.
Charismatisch. Maar wat denk ik vooral heel veel verschil maakte, was het opwekkende van zijn.
Ja.
Dat wordt vaak een opwekkingsprediker genoemd. Iemand die appelleerde ergens aan. Een preek was niet een verhandeling over een bijbeltekst of een keurige uitleg over hoe je goed en braaf moest leven. Ja. Maar was een oproep tot bekering. Er zat een soort heilige ernst in. Er moest wat gebeuren. Er zat urgentie in.
Ja.
En met name die arbeiders die ook snakten naar een
verlossing.
Een beter leven, naar verlossing.
Ja.
Nou, waarschijnlijk ook wel heel erg letterlijk.
Ja.
Af.
Ja.
Die kwamen daarop af en er kwamen veel meer mensen op af. En nou ja, je kunt je natuurlijk voorstellen dat de bisschop van Bristol, de Anglicaanse bisschop, dat hij daar niet heel erg blij mee was. Dus die zegt tegen Wesley van ja, maar hoor eens, wacht eens even. Jij bent Anglicaanse voorganger. Wat doe jij eigenlijk hier? Want je hoort helemaal niet in mijn bisdom.
Oppoepelen.
Ja, wegwezen. En dan zegt Wesley de befaamd geworden woorden, en dat zou later de decreet worden van de methodisten, dus van zijn beweging wereldwijd: de hele wereld is mijn gemeente.
Ja.
Het
is los, zeg maar, van wat er in de Rooms-Katholieke Kerk, een Anglicaanse kerk, wordt georganiseerd rond bisdommen.
Ja.
En je bent in die plek word je aangesteld, of in dat bisdom word je aangesteld, of uiteindelijk in een bepaalde plek aangesteld. Hij zei van nee, dat gaat over alles.
Ja, ik ben hier gewoon nodig.
Ja.
En dat was natuurlijk wel gek, want hij was natuurlijk aan de ene kant, hij was gewoon een Anglicaanse voorganger, Anglicaanse priester, ja. Anglicaanse predikant, hoe je dat precies vertelt, een vicar. Maar aan de andere kant trok hij zich daar ook geen moer van aan. Hij was juist ontzettend kritisch op zijn kerk. Die lui vond. Hij vond de bisschoppen lui. Hij vond dat ze zich aan de macht hadden overgeleverd. Dat ze gewoon maar vage praatjes hielden in hun kerken. Die trouwens, we hebben het over kerkverlating vandaag de dag. Nou, er kwam in die tijd ook geen hond al meer naar de kerk. Nou, die kwam niemand meer luisteren naar die Anglicaanse geestelijke. Omdat het niet meer raakte aan de belevingswereld van al die mensen.
Ja, precies. Het was niet dat die arbeiders zondag altijd in de kerk zaten en nu dan bij Wesley kwamen, maar ze gingen al niet meer misschien naar de kerk, omdat het ze totaal niet interesseerde, niet merkte dat het een raakvlak met hun leven had.
Nee, en bij Wesley was dat dus wel zo. En die had het over dingen die ze snapte. Die zei, je moet van de drank afblijven. Dus met name drank, zeg maar alcoholmisbruik. Zeg maar verslaving was een enorm belangrijk thema. En een van de eerste noodzakelijke stappen die je moet nemen om een goed en een godzalig en een heilig leven te leiden. Blijf met je vingers van die
fles
af.
Ja,
blijf van die fles af. Dat moet een enorm probleem zijn geweest in die tijd. Nou, Wesley en Whitfield worden op allerlei manieren tegengewerkt vervolgens door de Anglicaanse kerk. Die ziet natuurlijk dat onder hun schapen. Hoe gaat die uitdrukking?
Onder hun duiven geschoten
wordt. Onder hun duiven geschoten. Wesley die wilde nooit de Anglicaanse kerk verlaten. Dat heeft hij zelf ook nooit gedaan. Maar je ziet wel dat zijn volgelingen, zeg maar, wel een eigen weg zijn gegaan.
Dus niet dat hij de Methodistische kerk heeft opgericht?
Nee, strikt genomen niet. Maar feitelijk wel. Ja. Hij was in Bristol aan het werk, had mensen nodig omdat er moest gedoopt worden. Weet je, er werden kinderen geboren. Die mensen wilden niet meer in de plaatselijke Anglicaanse kerk laten dopen.
Ja, dus er ontstond echt een
pastorale zorg.
Sidekerk, zeg maar. En dat werd uiteindelijk de Methodistische kerk.
Precies, want Wesley besluit dan op een gegeven moment om lekenpredikers aan te stellen. Dus gelovigen die gewoon door eigen studie al heel veel hadden gehoord en begrepen van de christelijke boodschap die hij wilde uitdragen. Die gaan volgens ook nieuwe gemeenten stichten. Hij gaat daar dan nog wel langs om de sacramenten te bedienen. Dus om kinderen te dopen en om het avondmaal, de eucharistie te vieren. Maar verder zijn dat totaal zelfstandige kerken aan het worden. En zo ontstaat eigenlijk die hele methodistische beweging.
Ja.
Het woord methodistisch trouwens, dat komt van, dat is eigenlijk een scheldnaam oorspronkelijk. Dat verwijst naar de methodische manier waarop de methodisten mensen tot Christus wilden leiden.
Er is een systeem voor, hoe je tot geloof komt.
Ja, en vooral wat daar vooral mee bedoeld werd, radicaal. Dus eigenlijk is gewoon een soort methodistisch een woord van
radicale.
Ja, precies. Het moet wel een beetje doorgaan. Zeg maar. De radicale types.
Ja.
En de methodisten gaan dat dus, wat eigenlijk een scheldnaam is, gaan dat dan als een soort geuzennaam gebruiken.
Ja.
Met verven dragen.
En dat wordt wel een soort hun kern van wat het verschil maakt met Anglicanen. De nadruk op dat persoonlijk geloof dan.
Ja. Dat allereerst persoonlijk geloof en een heilig leven.
Oh ja.
En die twee. Je moet voor Christus kiezen. Zeg maar, je moet je toevertrouwen aan Christus. Hè? Geloof vraagt een radicale persoonlijke keuze. En niet een beetje meehobbelen, een beetje in de kerk zitten. Zeggen, ja, maar ik ben ook gedoopt en ik kom er met kerst nog wel een keer.
Mm.
Is het dat niet. Radicaal kiezen. En het tweede is, dan ga je ook vervolgens keuzes maken in je leven.
Want methodisten ken je in Nederland eigenlijk niet in die zin, hè?
Nee, hè? Nee, dat is nooit echt aangeslagen als kerk in Nederland, wel in Engeland. In Engeland zijn ze heel groot geworden. In de Verenigde Staten nog veel groter. En ook bijvoorbeeld in andere delen van de wereld, in Afrika.
Oh ja.
Bijvoorbeeld in Nederland is het nooit echt. Is zeker in de 18e eeuw nog die pietistische beweging, zeg maar, is veel meer nog binnen de kerk gebleven. Later natuurlijk gaat in de 19e eeuw in Nederland, krijg je wel afscheidingsbewegingen. Krijg je de gereformeerden, de christelijke gereformeerden. Mm-hmm. Noem
ja, we hebben geen tekort aan kerken in Nederland. Maar die methodisten, dat is niet een vorm die direct in die zin als kerk zo in Nederland gevonden wordt.
Nee.
Maar hoe is de methodistenkerk nu wereldwijd? Hoe ziet die eruit? Is het ook nog deze kenmerken die vooral belangrijk zijn voor ze?
Ja, in Engeland bestaat de methodisten hebben nog een paar miljoen leden op papier. Maar is eigenlijk een enorm zieltogende zielige kerk die vrijwel op sterven na dood is. Er zijn gesprekken ook met de Anglicaanse kerk over samenwerking en mogelijk zelfs fusie en terugkeer. In Engeland is het echt een beetje voorbij.
Ja.
In de Verenigde Staten is het nog steeds een heel erg grote kerk. Het grootste protestantse kerkgenootschap in de Verenigde Staten, dat zijn de Southern Baptists. Dat zijn
Baptisten. Ja.
Precies. Maar het tweede, het op één na grootste protestantse kerkgenootschap, want het grootste kerkgenootschap überhaupt is de Rooms-Katholieke kerk. Maar het op één na grootste protestantse kerkgenootschap, dat zijn de Methodisten. Die althans tot nu toe, want die hebben we met name in de laatste jaren hebben we gezien hoe die de ene scheuring naar de andere meemaken. Dat zit dan vooral vast op het punt van homoseksualiteit. En in hoeverre kunnen we homoseksuele gemeenteleden ruimte geven in de kerk? Kunnen we homoseksuele voorgangers toelaten?
Ja. En hoe zien we, Wesley heeft wel zijn invloed, je noemde even de evangelische beweging al. Hè, als we het toch even naar Nederland trekken. Wat is de rol van Wesley als het gaat om de evangelische beweging eigenlijk geweest?
Ja, die lijn loopt vooral via Amerika. Je ziet dat vooral in die koloniën, hè, er zijn ontzettend veel slaven, zwarte slaven. En als die zich tot het christendom bekeren, wat ze heel veel doen, dan sluiten ze zich relatief vaak aan bij die methodistische kerken. Dat is heel interessant. Dat is van meet af aan heb je heel erg veel zwarte methodistische kerken. Dat is de ene factor. Aan de andere kant heb je dat in de Verenigde Staten twee grote opwekkingsgolven zijn geweest. De twee keer heb je een Great Awakening. En zeker de eerste is rechtstreeks op de prediking van Wesley en van zijn opvolgers terug te leiden. En de tweede in een wat minder directe zin. Met name die nadruk op levensheiliging, zeg maar, op een keuze maken voor God, dat is rechtstreeks, nou ja, je zou kunnen zeggen van Billy Graham, hè, de grote opwekkingsprediker van de 20e eeuw.
Die iedereen nog wel kent, denk ik. Tussen christenen is die vrij bekend, ook in Nederland.
Van hem, van Billy Graham, tot John Wesley, daar loopt eigenlijk vrijwel een directe lijn.
Ja, dus de manier waarop Billy Graham te werk ging, en ook daarvan geldt natuurlijk dat die de charismatische figuur, die in een tijd ook net buiten de kerk, zeg maar, zijn verhaal deed en veel mensen trok en ook tot bekering opriep. Ook in Nederland toen is geweest.
Ja, in feite ook in Nederland is geweest.
Precies.
Ja.
Heeft dat ervoor gezorgd ook dat het een soort opwekking teweeg bracht. Dat mensen weer heel actief met geloof bezig gingen.
Ja, vooral wat we dan nu zeg maar een soort doorsnee evangelische gemeente noemen, dat kun je vrijwel één op één in die traditie van die opwekkingsprediking van John Wesley.
Is er een soort lijn van John Wesley, Billy Graham naar Kees Kruijenhoort van Mozaïek?
Kees Kruijenhoort, ja, precies. Dat zou je, volgens mij kun je echt wel serieus verdedigen. Dat heeft wat dat betreft een enorme invloed gehad en ook vooral een enorme oppepper aan dat toch wat ingezakte Engelse protestantisme. Dat heeft met hem gewoon alsof hij er peper in stopte.
Ja.
Dat is wel het effect. Effecten van geweest. En je moet je ook voorstellen, hè, er heeft iemand uitgerekend, zijn biograaf, dat hij jaarlijks meer dan 4000 mijl reisde. Dat is voor jou en voor mij is dat niks bijzonders. En in die tijd was dat echt absurd.
Gigantisch
veel.
Natuurlijk, ja, precies.
Altijd in een postkoets of op een schip gezeten hebben.
Ja, ja, precies. Een vliegtuig bestond nog niet, wat maar goed was ook. Maar tenminste, nu weten we wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Maar qua uitstoot. Maar precies, hij legde enorm veel. Hij reisde enorm veel. Had dus echt groot bereik eigenlijk, kun je ook zeggen.
En heeft bij benadering in zijn leven ongeveer 40.000 preken gehouden.
Goeiedag zeg.
Dat was een man die gewoon constant aan het woord was. Mensen aan het oproepen.
Die zal die niet allemaal uitgeschreven hebben, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet. Dat past ook helemaal niet bij het beeld dat ik van die man heb. Dat moet heel... Ja, hoe zeg je dat? Nou, pathetisch wil ik zeggen, maar in ieder geval wel retorisch heel sterk zijn geweest.
Ja.
En appellerend. Wat trouwens nog wel heel erg interessant is om te weten, vooral voor de reformatorische traditie, is dat Whitfield, dus die grote vriend en medereiziger, zeg maar, van Wesley, dat een behoorlijk steile Calvinist was. Ook in die zin dat hij ervan overtuigd was dat God mensen van eeuwigheid af aan gekozen heeft reeds tot het heil of niet. Mm-hmm. En dat dus echt het geloof, zeg maar, een gave van God is dat je gegeven moet worden.
Heel veel nadruk op uitverkiezing.
Ja, precies, letterlijk op uitverkiezing, exact. En Wesley was daar helemaal niet van. Die was veel meer van wat ze dan de Arminiaanse lijn noemen. Ja, weet je, God staat met open armen. Ja,
je hebt een keuze.
Zie je, maar je hebt wel een keuze. Je moet er wel naartoe. Je moet die genade wel aanpakken.
Ja.
En met name die hele, wat ze dan noemen, Arminiaanse lijn. Hè, naar Arminius, de bekende Nederlandse theoloog die dat stelt en die ook om die reden veroordeeld is bij de synode van Dordrecht in de 17e eeuw. Die hele lijn, zeg maar, van Arminius is daarom in die hele evangelische beweging zo ontzettend sterk. Dat is via Wesley, die dus heeft benadrukt dat je moet zelf voor God kiezen. En als jij niet voor God kiest, dan kies jij dus niet voor God en dat heeft dus enorme consequenties.
Ja. Opvallend, hè? Dat zo'n man inderdaad zulke grote invloed kan hebben tot wat je dat nu nog kunt zien in de christelijke wereld. Dat is toch zo'n, dat hij ergens begint, zelfs gedesillusioneerd terugkomt uit Amerika en dan nog wel zo'n grote beweging eigenlijk in gang zet. Dat is wel bijzonder van hem. Dit was weer een podcast over een protestantse heilige. Deze keer dus John Wesley. We maken deze zomer 6 afleveringen, 6 podcasts met heiligen. Dus luister ook gerust terug en vooruit. Wil je er meer over lezen? Kijk dan eens op nd.nl/heiligen. Daar vind je overzicht van alle protestantse heiligen die wij als Nederlands Dagblad hebben geselecteerd. En kun je meer over hen lezen. Op 26 augustus zijn we weer terug met een reguliere podcast. En tot volgende week.